Geachte aanwezigen, ouderen, zullen we beginnen? Het is al over 2:30 zelfs. Ik wil beginnen met u hartelijk welkom te heten op deze ouderenmiddag. Het is voor sommigen de eerste keer dat ze hier zijn. Sommige gezichten zien we al jaren, gelukkig. Fijn dat u er weer mag zijn. Voor een enkeling is het zelfs best een drempel om overheen te gaan, om jezelf welkom te weten op een ouderenmiddag. Maar ja, wanneer voel je jezelf ouderen? U bent er gelukkig. Ook de kerktelefoonluisteraars wil ik hartelijk welkom heten. En we hopen zo met elkaar een fijne middag te hebben, rondom het woord, op deze ouderenmiddag, kerstmiddag. Een bijzondere woord van welkom aan de dominee. Fijn dat u er ook bent. En ja, u valt niet alleen maar onder de doelgroep, maar u heeft natuurlijk ook zeker een taak vanmiddag. Fijn dat u dat kunt doen. Bart en Rina hebben het ook al druk gehad met de voorbereiding. Dus dat zal best goed komen. Dat komt altijd goed. Gepland en voorbereid. Dus als er ondersteuning nodig is, er zijn diakenen genoeg. En dames van de diakenen, ook die hartelijk welkom. De dames die moeten de mannen wel eens missen. Hè, op diverse vergaderingen en bijeenkomsten. Daar kunnen ze niet mee. Maar vanmiddag kunnen ze mee. Dus ook mooi dat dat kan. Verder nog bijzonder, ja, u mist misschien wel diaken Marco Born. Die had hier natuurlijk ook geweest. Zei niet dat hij zoveel drukte thuis heeft rondom de zwakte met zijn vrouw, die herstellende is van de bevalling. Dus één diaken minder. Laten we beginnen nu met het zingen van Psalm 132, vers 7 en 11. 132, vers 7 en 11. Tot staving van de waarheid deed de Heere, die van geen wankelen weet, aan David een dure eed. En het 11e vers, daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen rijzen uit zijn nageslacht. Dat u allemaal voorzien bent van een programma. Als dat niet zo is, dan moet u het even aangeven. Want die zijn er nog genoeg. En dan ziet u op programma dat we nu verder gaan met een stuk schriftlezing uit 1 Timotheus 1, vers 12 tot 17. Dus we lezen eerst ter opening 1 Timotheus 1, vers 12 tot 17. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere. Dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dan wil ik u voorgaan in gebed. Trouwe God en Vader in de hemel, tot u komen we aan het begin van deze middag, kerstmiddag, als ouderen van de gemeente. Heren, en dan mogen we u eerst danken dat u ons hier gebracht hebt. U bewaarde onderweg, ja, u schonk ook de gezondheid en de krachten om hier naartoe te komen. Anderen die meeluisteren voor de kerktelefoon hadden hier ook graag geweest, waren hier mogelijk ook in het verleden. Maar dat kan niet meer. Er zijn andere omstandigheden, of de lichamelijke omstandigheden laat het niet toe. Maar wilt u ook met hen zijn? Wilt u ons verder alles geven wat nodig is? Ja, Heere, u schenkt ons de krachten om hier naartoe te komen en om hier zo aanwezig te zijn. En zo zijn we afhankelijk van u. Wil u met ons zijn? U kent ons allen persoonlijk, al onze omstandigheden. Heren, bij het ouder worden heeft iedereen de ervaring van het minder worden in krachten, het toenemen van de gebreken. Maar Heren, wilt u daarin meekomen? Wil u ondersteuning geven en pijnen wegnemen? Maar bovenal, Heren, het belangrijkste niet onthouden, u te mogen kennen als borg en zaligmaker. Ja, Heren, zo bent u een God die tot ons komt, ook deze middag met uw woord. Ja, wat is het een zegen om zo ook rondom uw woord vergaderd te zijn. Dat uw woord open mag gaan, Heren, dat we er ook uit zullen leren. Uw woord is een kracht Gods tot zaligheid. Ja, wil u ook zo deze middag werken met uw Heilige Geest. Wil u aanwezig zijn. Wil u met iedereen zijn die een rol te vervullen heeft? Wil u hen helpen, ondersteunen? Ja, schenk zo een fijne middag met elkaar. Bewaar voor verkeerde dingen. Heren, zo mogen we ook bidden voor onze naasten. Ver weg of dichtbij, waar zorgen kunnen zijn, zieken, Heren, oorlogen, aardbevingen. Ja, Heren, het is u alles bekend. En wilt u ook daar zorgen? Wilt u ook daar komen met uw zegen? Ja, bovenal, Heren, wil u daar zijn, daar waar noden zijn, en wil u die noden nog vervullen? Heren, wilt u bovenal komen met uw woord, daar waar uw woord gemist wordt? Heren, daar waar in gevangenissen mensen zijn die daar kwijnen, wilt u ook daar nog verlichting geven? Ja, komen met dat advents-evangelie. Ja, Heren, dat de redding is bij u te vinden. Heren, neem ons zo allen voor uw rekening en schenk een gezegende middag. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Met deze woorden verklaar ik de middag voor geopend. En dan wil ik nu gaan zingen met elkaar de lofzang van Zacharias, vers 1 en 4, waarna onze dominee de meditatie zal verzorgen uit 1 Timotheüs 1. Dus we lezen, of we zingen nu De lofzang van Zacharias, vers 1 en 4. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is.
Geliefden, wat een zegen om hier samen te zijn, dat we weer een kerstmiddag mogen hebben met elkaar. Het is een voorrecht dat dat in vrede kan, Het werd ook aangehaald in het gebed dat er ook landen zijn waar dat niet mogelijk is. Het is een zegen van de Heere dat wij aan dat wonder mogen denken. Dat die ster in Jacob op is gegaan. Dat de zaligmaker gekomen is. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van Semels troon. En dat mogen wij zien eigenlijk door heel Gods woord heen. Heel het Oude Testament spreekt over het komen van de Heere Jezus. Alles richt zich daarop. En in het Nieuwe Testament wordt het steeds weer benadrukt. En dat zien we ook in de brieven van de apostel Paulus en ook hier in 1 Timotheus 1 vers 15. Dit is een getrouw woord dat alle aanneming waardig is. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. En zo predikt de apostel hier aan zijn geestelijke zoon Timotheus het kerstevangelie. Dat de Heer Jezus gekomen is in deze wereld. Ja, zijn komst was een komst waarin de Heer Jezus arm werd. Een komst waarin hij neergelegd werd als een hulpeloos kind in de kribbe. En als we dat zouden zien, dan zouden we bijna medelijden daarmee krijgen. Maar dan zien we het wel helemaal verkeerd. Want de werkelijkheid is dat hij diep medelijden met ons had. En daarom wilde hij zich vernederen. En daarom wilde hij neerdalen op deze aarde. Omdat wij verloren zijn van nature. Omdat de mensheid verloren ligt. Daarom is hij zo arm geworden. En daarom is hij zelfs voor de voornaamste der zondaren gekomen in deze wereld. Wel nu, Paulus spreekt hierover. Doch in dit vers, dit is een getrouw woord. Het is eigenlijk iets als een bazuinstoot. Dit is een getrouw woord. Het is als een klinken van een trompet, wat iets belangrijks aankondigt. Het moet ons wakker schudden. Dit is een getrouw woord. In deze wereld waar zoveel leugen is, leugen overspoelt onze huizen. In de nieuwsvoorziening, het wordt gekleurd tot ons gebracht. Wat goed is, wordt kwaad genoemd. Wat kwaad is, dat wordt goed genoemd. In die wereld leven wij. En dan mogen we hier horen een getrouw woord. Een woord dat alle aanneming waardig is. Een woord waar uiteindelijk komt van hem die de waarheid is. En dit woord dat als een bazuin klinkt, kondigt ons de Heere Jezus aan. Het middelpunt van heel ons leven moet Jezus Christus zijn. Onder alle omstandigheden. Want bij hem is behoud veel rijker, veel realistischer dan wij kunnen bedenken. Wij zijn uit de aarde aards. Wij kleven aan deze wereld en aan dit leven. Maar de Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. En hier verkondigt Paulus de komst van de Heere Jezus in deze wereld. Het brandt in de ziel van Paulus. En het vloeit uit zijn pen. En het stroomt hem van de lippen. Dit is een getrouw woord. Timotheus, let hierop. Dit is het hart waar het om gaat. Waarom wij ontberingen lijden. Waarom we onszelf verloochenen. Hier gaat het om. Dit is een getrouw woord. En dan overziet de apostel Paulus zijn leven. En hij is diep dankbaar dat God in zijn leven gekomen is. Hij die eigenzinnig was en vol eigen gerechtigheid. Hij dacht dat hij alles wel goed gedaan had. En toen kruiste de Heer Jezus tegen wie hij gestreden had. De Heer Jezus kruiste zijn pad. En toen werd Paulus overgezet vanuit de duisternis in het koninkrijk van Gods licht. En nu is de Paulus een sprekend voorbeeld van de reddingsmacht van Christus. Hij is het bewijs, Paulus is het bewijs dat de Heer Jezus zondaren zalig maakt. En dat wil hij hier benadrukken. Hij wil dat Timotheus daar ook aan denkt. Hij wil dat Timotheus stilstaat bij deze liefde Gods. Daar ligt nu alles in vervat. En zo wordt Paulus hier gedragen door de golven van de eeuwige liefde van Christus. Dit is een getrouw woord. Ach, heel het evangelie is betrouwbaar. Heel het evangelie is vol leven. De Heer Jezus is de waarheid, in hem is geen leugen. Heerlijk om iemand te kunnen geloven. Om op iemand te kunnen steunen. Die het bewijst dat hij liefde is. Dat hij de waarheid is. Wanneer hij zei, ik ben de opstanding. Hij bewees het dat hij de opstanding was. Want hij stond op uit de doden. En op de rotsgrond van zijn evangelie, daar staat u op vast. Daar mag u op steunen. Laten we niet op ons gevoel leunen. Laten we niet op onze waarnemingen leunen. Laten we niet op onze zelfbeeld steunen. Laten we niet luisteren naar wat andere mensen zeggen. Maar laten wij luisteren naar dat naakte evangelie. Het zuivere woord van God. Maak daarin toch uw gang en treden vast. Want het is een getrouw woord. En u mag dat woord aannemen alsof het tot u direct gesproken werd vanuit de hemel. Want zo is het. God spreekt daarin tot u. En hij nodigt u. En u mag op deze rotsgrond pleiten tot deze zaligmaker vluchten. Want hij spreekt een getrouw woord. In deze wereld vol leugen wordt zelfs het kerstevangelie verleugend. En worden er allerlei andere zaken bijgehaald om het kerstgebeuren te verdoezelen. Maar de Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. Hebben al leren luisteren naar hem. We laten hem toch niet overstemmen door wat deze wereld ons zegt. We gaan toch niet luisteren naar de vader der leugens die ons inblaast. Het kan niet voor u. Of het is te laat voor u. Of u bent te oud. Het kan voor een ander, maar niet voor u. En God luistert toch niet naar uw gebeden. Ze stuiten toch af van het plafond naar beneden. Geef het toch maar op. We gaan toch niet in de leer bij de vader der leugenen. Maar laten wij zeggen, dwars tegen alles in, gij, Heere, hebt de woorden van het eeuwige leven. Tot wie anders kunnen wij heen gaan dan tot u alleen? U bent de waarheid. En we zien de waarheid vlees en bloed geworden. In dat kind in de kribbe van Bethlehem. Dat woord, daar is de eeuwen door over gesproken. Het is al geprofeteerd aan Adam en Eva in het verbroken paradijs. En dat woord was van eeuwigheid bij de Vader. En het woord is vlees geworden en het woord heeft onder ons gewoond. Het is een getrouw woord. En wanneer iemand betrouwbaar is, dan staat hij in voor de consequenties van zijn eigen woorden. Hij zegt iets en dan doet hij het ook. Wat is dat toch heerlijk in het leven om een betrouwbaar mens te kennen. Als iemand iets zegt en je weet, hij doet het ook. Misschien niet gelijk, maar ik kan erop aan. Wat is dat toch heerlijk. Zo is God. Op een volmaakte wijze. En we zien de consequenties van zijn betrouwbaarheid in de kribbe in Bethlehem. En dan zien we verder. In zijn leven als de lijdende man van smarten. Dat geen prijs voor hem te hoog was. Om de losprijs te betalen. Ook al moest hij de verlorenheid in. Al moest hij de helse smarten verdragen om trouw te houden aan zijn woord. Hij deed het. Hij wilde het doen. Gedreven door liefde. Hij is getrouw geweest tot het einde toe. Want hij is getrouw. Zijn woord is getrouw. En zelfs toen zijn geliefde discipelen ontrouw werden. En ze hebben hem allemaal verlaten. Toen bleef hij hen wel trouw. Trouw aan trouwelozen. Is dat geen troost? Als wij ons leven overzien, dan zien we toch ook ontrouw van onze kant. Dwalingen, gebreken, struikelingen. Voor een ieder van ons. Maar wat een zegen. Hij is getrouw. En wat een zegen om op dat woord van de Heere te steunen. Heel de geschiedenis door zijn ze geweest. Die gesteund hebben op dat woord van de Heere. En ze zijn niet beschaamd uitgekomen. Tot niet één toe. Heel de geschiedenis door. Begonnen met Adam. Hij noemde zijn vrouw Eva, de moeder van alle levenden. En hij wist, uit haar zal de verlosser komen. En we denken aan Abraham die tegen hoop op hoop geloofd heeft dat God hem een zoon zou geven. We denken aan David, van wie we gezongen hebben in Psalm 132, dat een zoon zou geboren worden die voor eeuwig op de troon zou zijn. Heel het Oude Testament smachtte naar de verlosser. Want brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan Gods eis nog eer. En daarom moest Christus komen. En toen werd er aan Zacharias bekendgemaakt. Eerst kon hij het niet geloven of wilde hij het niet geloven. Maar toen de geest Gods op hem kwam en zijn tong weer losgemaakt werd. Toen heeft hij geroemd in God. De Heere heeft verlossing teweeggebracht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten. Die van het begin der wereld geweest zijn. Opdat hij gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En aan de eed die hij Abraham gezworen heeft. Want God denkt aan zijn woord. Dit is een getrouw woord. We zien het aan Maria. Die dat woord ook geloofde. En toen zei ze ook. Zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. We zien het bij de herders. Zij geloofden het ook. En ze lieten hun kudde voor wat ze waren. En ze moesten de Koning van Israël zien. Dit is een getrouw woord. En het is alle aanneming waardig. Dat woord van de Heer is het waard om te geloven. Om het serieus te nemen. Om het te spellen. Wat betekent deze tekst nu voor mij? Zo mag u het woord Gods lezen. Wat wil de Heer hier tot mij zeggen? En bevraagt u gerust de tekst. Waarom zegt Paulus, de apostel, dit en niet dat? En zo denkt u erover na. En er komen er verrassende schatten tevoorschijn. Tot uw troost, tot uw bemoediging. Het is aller aanneming waardig. Wat betekent dat? Aanneming waardig zijn. Dat betekent het te geloven. Dat betekent ervoor te buigen. Dat betekent het aan te nemen. Dat betekent te zeggen dat dit de waarheid is. Geen zonde is te groot om de weg naar de zaligheid toe te sluiten. Geen zonde is te groot om de weg naar de zaligheid toe te sluiten. En wie u ook bent en wat u ook gedaan hebt, er is verzoening voor u in dit kind in de kribbe. Wat is dan het ongeloof toch vreselijk? Het ongeloof dat zich heel rechtzinnig kan voordoen. En er wordt zich verscholen achter het woord, ja maar God moet het doen. Ja maar God moet het toepassen. En dan houdt de wagen stil. En dan is er verder niks. Ja, de Heere moet het zeker doen. Maar daarmee mag de wagen niet stil zijn. Dan moet er juist gestreden worden. Strijd om in te gaan. Want de Heere spreekt een getrouw woord. Het ongeloof houdt een mens weg van de zaligheid die er ligt in Christus. En het is Gods geest die het geloof schenkt wanneer u bezig bent met dat woord van God. In de stilte, in de verborgenheid te overdenken en te lezen voor uzelf. En dat u de Heere aanroept en dat de geest u leidt in het gebed. Zo wordt het geloof bewerkt. En dat geloof zegt, ik kan niet zonder u, Heere. En dan kunnen we ook nog zo twijfelen. En dan zeggen we, mogen dat woord zomaar aannemen. Maar we mogen steunen op de zekere beloften van God. En mogen we met lege handen wijzen naar die onwankelbare beloften van God. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat is het wonder wat we al zo vaak gehoord hebben. Maar laten we toch nooit aan gewoon raken. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Daarom verliet hij de hemel. Daarom kwam hij hier op aarde. En hij zal niet rusten totdat de laatste van zijn uitverkoren volk tot bekering gebracht is. Want hij kwam in de wereld om zondaren zalig te maken. Nee, niet de zaligheid mogelijk te maken. En dat het dan van ons zou afhangen, dat leren de Arminianen. Nee, hij kwam om zalig te maken. Hij maakt het mogelijk, de zaligheid. Maar dan past hij het ook toe. Dan grijpt hij ook mensen in het hart. Hij spreekt tot hen door zijn woord en door zijn geest. Hij kwam in deze schuldige wereld om zich te openbaren aan mensen. Mensen die geen plaats meer voor hem hadden. Ze kenden God niet meer en onbekend maakt onbemind. En daarom ligt de wereld onder de leugen. In de duisternis, maar de Heer Jezus heeft die weg naar de aarde geopend. Vanuit de hemel, die weg die wij gesloten hadden. Hij is de hemel uitgegaan. Opdat wij zondaren de hemel zouden mogen binnengaan. Hij is afgedaald in deze wereld. Niet als een engel die maar een boodschap kan brengen. Maar hij heeft onder ons gewoond. Hij is mens geworden. Hij is tot ons afgedaald en daarvoor moest hij zijn smetteloze heerlijkheid afleggen. Hij is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Dat is het wonder waar Paulus over spreekt. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Niet goede mensen, niet mensen die hun best doen. Niet wettische mensen, zondaren. En dat geldt voor elk mens. En zo worden we allemaal op onze plaats gezet. Zondaren. En om zondaren te kunnen zaligmaken, dat heeft hem alles gekost. Mensen die niets meer zijn, die leeg zijn aan Gods zaligheid, vol met allerlei vuil en verdorvenheid, voor hen is de Heere Jezus gekomen. Wat een wonder is dat. God in mensenvlees. Moet u zich voorstellen, het beeld van vuur en stro. Als u vuur hebt en daarnaast ligt stro, dan weet u wat er met dat stro gaat gebeuren. En zo is de heilige God gekomen naar zondige mensen. God die een verterend vuur is naast stro. Hoe is het mogelijk dat de heilige God hier op aarde gekomen is en gewandeld heeft tussen goddeloze mensen? Dan moet het toch eigenlijk eeuwig verloren zijn voor die mensen? Nee, maar nu zou de Heer Jezus zelf tussen dat stro en de gloed van Gods toren ingaan staan. Er moest aan Gods recht voldaan worden. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. Toen hij zichzelf gaf, toen moest hij in het vuur van Gods oordeel staan. Hij heeft de hitte van Gods gramschap gedragen. Hij heeft in de plaats van verloren zondaren gestaan. En daarom, omdat hij de prijs betaald heeft, daarom kan hij een volkomen zaligmaker zijn. Hij gaf een volkomen genoegdoening. En dat betekent dat wij ook persoonlijk, geliefden, dat wij ook zondaar voor God moeten worden. Want er staat hier, de Heer Jezus is gekomen in de wereld om zondaren zalig te maken. Zo worden wij allemaal gekenschetst. Dat is ook onze grootste probleem in het leven. Mag u al dat zo beleven? Of zijn er andere problemen die voor u zwaarder wegen? Dan hebt u het nog niet begrepen. Het grootste probleem is dat ik een verdorven natuur heb. Dat is het ergste van het leven. En daar is nou juist de Heere Jezus voor gekomen. Wat een zegen om dan te leren bidden, o God, wees mij de zondaar genadig. En daar wil de Heilige Geest ook uw ogen voor openen. Om te zien hoe hij afgedaald is in onze zonde en ellende. Daarvoor is dus kerstkind gekomen. Om zondaren te kunnen behouden. En de weg daartoe is te steunen op dit kerstkind. Ik ben niet van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. O, wat is dat rijk. Hij is mijn zaligmaker. O, wat heerlijk om dat te mogen belijden. Om dat uit te spreken voor de Heere. Daar is hij voor gekomen. En dan zegt Paulus ook nog iets achter. Dan zegt hij hier in vers 15 erachteraan, van welke ik de voornaamste ben. De Heer Jezus gekomen om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Dat is toch een heel verrassend woord eigenlijk. Dat hadden we toch helemaal niet verwacht van Paulus. Als Paulus nou gezegd had, ik was de voornaamste der zondaren, hadden we dat ook nog wel moeilijk gevonden. Maar er waren ook andere mensen, massamoordenaars waren er toen ook al. En dat was Paulus toch niet. Hij heeft wel de gemeente Gods vervolgd. Maar als hij nou gezegd had, ik was de voornaamste der zondaren, dan konden we ons er nog iets bij voorstellen. Maar nu zegt hij, ik ben de voornaamste der zondaren. Maar Paulus, Christus heeft je toch verlost van je schuld? Christus is toch je leven geworden? Je bent toch gewassen? Je bent toch gereinigd? Je bent toen toch opgestaan toen Ananias bij je kwam? Saul, broeder, sta op. en laat uw zonden afgewassen worden. Paulus weet daar toch wel van de vergeving der zondaren. Christus is toch zijn hoop, dat is allemaal waar. Maar toch spreekt hij hier in de tegenwoordige tijd, ik ben de voornaamste der zondaren. Hoe kan hij dat zeggen? Nou, het is echt de echo van wat u hoort in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van de zonde? Daar zegt Paulus dat hij verdorven is, verkocht onder de zonde. En die overtuiging is alleen maar sterker geworden. Want hoe meer hij van Christus leert, hoe meer hij ziet hoe verdorven hij nog van nature is. Er is een groeiende godskennis. In de Christuskennis, maar ook in de zelfkennis. En de Heilige Geest maakt Gods kinderen ootmoedig. Laat hen al meer zien hoe zwak ze zijn in zichzelf. Opdat ze al meer zouden steunen op de Heer Jezus Christus. Gods Geest laat hen zien hoe gemakkelijk ze struikelen en vallen in zonden. Opdat ze hoe langer hoe meer steunen op het volbrachte werk van de Heer Jezus alleen. En zo leert de Heilige Geest ootmoed, nederigheid aan zijn volk. En dat leert, dat heeft Paulus ook in zijn leven geleerd. Hij weet ervan dat hij in die ene troost in leven en sterven mag leven. Maar het is zo'n wonder voor hem. God heeft mij zalig gesproken. Mij, ik, de voornaamste der zondaren. Hij heeft last van zijn verdorven natuur. Zo mag Paulus het beleven. Want hoe meer de Heere met zijn licht in uw leven schijnt, hoe meer u het vuil gaat zien in uw leven. Een kelder. En in het schemer ligt en ziet u niet hoe vuil het is. Maar als een fel licht is, dan ziet u alles. En zo wordt het hart van een kind van God meer en meer verlicht. En er wordt zalig, maar worden al groter wonder. Zoals Jacob op zijn sterfbed zegt, ik wacht op uw zaligheid, Heere. Maar de Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. Hij is niet gekomen voor halve rechtvaardigen, maar voor hele zondaren. Is het dan niet nodig dat we ook aan de kribbe zullen knielen? En dat we daar ook ons leven zullen belijden? En dat we onze zogenaamde rechtzinnigheid maar overboord gooien. En dat we onze goede werken maar afschrijven. Dat we onze kerkelijke trouw, dat we daar niet meer op gaan beroemen. Maar dat we zien dat er niets is in ons wat voor God kan bestaan. Dat alles wat ik ontvang is genade. Bent u al verbroken onder zijn liefde? Zoveel goedheid van God, van mensen als wij zijn. Dan worden we toch klein. Dan zegt u toch met Paulus mee, ik de voornaamste der zondaren. Het is niet dat Paulus zegt, ik ben de voornaamste der heiligen. Ik heb al zoveel geleerd van de Heere, zoveel inzicht gehad. Ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Ik heb zoveel openbaringen gehad. Nee, ik ben de voornaamste der zondaren. En daarom is Christus alleen al mijn gerechtigheid. En daarom krijgt Christus alleen straks ook al de eer en al de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dan is Christus alles. En dan zegt u, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wel, gij mijn rechterhand wilde vatten. En dan begrijpt u ook de vreugde die Simeon ook had. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Laten we dat met elkaar gaan zingen. De lofzang van Simeon.
Dan zal er nu eerst een pauze zijn. En misschien voor de kerktelefoonluisteraars wel goed om te weten. Na de pauze is er nog een kerstverhaal, wat zal worden voorgelezen. En een muzikaal intermezzo. Dus alle reden om ingeschakeld te blijven. Eerst nu pauze. Zo te horen aan de gezelligheid. Kan de pauze nog wel even duren, maar ja, we moeten daar toch maar een keer mee stoppen. Fijn dat het zo gaat. Goed om aandacht voor elkaar te hebben en zo met elkaar in gesprek te zijn. Voordat we gaan luisteren naar het kerstverhaal, wat zal worden voorgelezen door Lianne van der Hel, zingen we eerst Psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang de Heere, dien grote God die wonderen deed. En hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt.
Oh. ga een verhaal voorlezen en dat heet Ik heb een machtige heiland. Als een reusachtige vogel schoof het vrachtvliegtuig langs de donkere hemel. De zware motoren vochten brullend met de storm die het toestel telkens uit de koers dreigde te slaan. Felle hagelbuien geeselden de metalen huid. Het is beestenweer, bromde Dick, de boordmechanicien. Die kerels van het weerstation mogen hun schoolgeld wel terug gaan halen. Hebben ze met één woord gekikt over een sneeuwstorm? Het is hagel, verbeterde Fred, de radiotelegrafist. En die mensen zijn ook niet alwetend. Je moet niet vergeten dat ze een weersverwachting geven en er is niets veranderlijker dan het weer. Maar je moet wel een vuiltje in je ogen hebben om zo'n stormpje over het hoofd te zien. Je slaat weer lekker door, ouwe jongen. Wacht maar, als we straks met gebroken botten uit de brokken van deze kist kruipen, dan praat je wel anders. Ik geloof dat je dat er nog voor over zou hebben om gelijk te krijgen, lachte Fred. Ouwe mopperdoos, we hebben wel eens vaker zo'n bui gehad, zonder dat er ooit iets is misgegaan. Over een paar uurtjes zijn we alles weer vergeten en dan zit je gezellig met je kleine meid op je knie kerstliedjes te zingen. Kerstliedjes komen er bij mij niet aan te pas, bromde Dick. Dat weet je best. Vrede op aarde. En tegelijk worden er hier en daar een paar neergeknald. Een beetje erg tegenstrijdig, dat vrome gedoe. En daar moet jij niet te veel van hebben. Nee, snauwde Dick. En hij keek strak naar zijn instrumenten. Een ogenblik zwegen ze beiden. Toen begon Fred opeens. Zeg, misschien gek, maar waarom sta je eigenlijk zo vijandig tegenover het geloof? Het geloof? Het geloof? Wat is dat nou, het geloof? Doe nou niet zo moeilijk. Je weet best wat ik bedoel. Alles wat christelijk is, daar ben je tegen. We kunnen maar beter over iets anders praten. Ik vind je knap kinderachtig. Oké, als je het dan met alle geweld wil weten, ik heb niks tegen het geloof. En ik heb niks tegen mensen die christelijk zijn. Ik heb alleen maar een gloeiende hekel aan lui die beweren dat ze het zijn en tonen dat ze het niet zijn. En nu kan je kwaad worden of niet, maar ik geloof dat alleen de laatste maar bestaan. Nou, ik weet al wat je zeggen wil. Christenen zijn tenslotte ook maar mensen, is het niet? De bekende dooddoener, dat heb ik al zo vaak moeten horen. Dat is jullie verklaring voor het feit dat er in de praktijk geen verschil is tussen een gelovige en een ongelovige. Alleen zondags, dan gaat de een naar de kerk en de ander slaapt uit of gaat vissen of voetballen. Als morgen alle kerken zouden afgebrand zijn, zou ik ze niet missen en de wereld zou er niet slechter van worden. Daar kon je nog wel eens in vergissen. Te oordelen naar wat ik tot nu toe van je heb gemerkt, zit die kans er niet in. Maar er zijn genoeg mensen die echt uit het geloof leven. Die nemen dan zeker de benen als ik in de buurt kom. Ik heb ze tenminste nog nooit ontmoet. Het kan zijn dat het je ontgaan is. Hoe dan? Nou, dat je er gewoon niet op let. Maar Fred, daar hoef je toch niet op te letten? Zulke mensen moeten toch opvallen in deze wereld? Of ik moet er helemaal niets van begrepen hebben. Maar ik dacht dat het evangelie een mens helemaal veranderde. Maar eerlijk, het klinkt misschien wel wat grof, maar als ik naar zijn schaapjes kijk, kan ik niet veel verwachting hebben van Jezus. Waar zie ik nou zijn kracht en zijn liefde? Nou zit je er maar een beetje mee te spotten. Om de drommel niet. Het lijkt er anders veel op. Je bent er zelf over begonnen en nou word je kwaad, Fred, zei Dick ernstig. Ik spot werkelijk niet, maar we hoeven elkaar toch niet wijs te maken dat jij met alle geweld over deze dingen wil praten. En dan wil ik eerlijk mijn mening zeggen. Elk mens wil graag gelukkig zijn. Iedereen zoekt naar houvast in zijn leven. Ik ook. Dat mag je best wel weten. Maar hoe kan ik weten dat God, aangenomen dat hij er is, mij kan geven waar ik naar zoek? Dat moet ik toch in de eerste plaats kunnen afmeten aan mensen die zeggen dat ze hem kennen. En wijs jij me dan iemand die model kan staan? En dan zul je geloven. Wie weet, Misschien dat ik dan kerstfeest ga vieren. Want dat is toch kerstfeest, nietwaar? Christus geboren in een mensenhart. Je bent aardig op de hoogte, bromt Fred. Oh ja, ik weet er wel het een en ander vanaf. Freds humeur was er niet beter op geworden. Hij was het gesprek zelf begonnen. Maar wat hem vooral dwars zat, was dat hij moest toegeven dat er een kern van waarheid school in Dick's woorden. Inderdaad, zou een gelovige moeten herkennen aan zijn doen en laten. En hij hoefde maar naar zichzelf te zien om te beseffen hoe weinig daar in de praktijk van terechtkomt. Is hij zelf zo'n geschikt voorbeeld om iemand jaloers te maken? Laten we het maar over wat anders hebben, verbrak Dick het zwijgen. Ik wil je stemming niet bederven, sorry. Ik zal je eens laten zien wat ik voor mijn kleine meid gekocht heb. Een lollig ding, moet je zien. Hij rommelde wat in zijn tas en haalde een kabouterpop tevoorschijn. Grappig, zegt Fred. Het gesprek van daarnet zit hem nog dwars. En hij kan lopen ook. Hier, kijk, je kunt hem opwinden. Die zal wel duur zijn. Ah, dat valt wel mee, trouwens. Opeens breekt hij af. Wat is er aan de hand? Vraagt Fred. Dick antwoordt niet. En met gespannen aandacht tuurt hij op zijn instrumenten. Roerloos zit hij daar met de pop in zijn hand. Buiten buldert de storm. De hagel geeselt het toestel dat zich trillend en schokkend verzet tegen het woedend geweld. Bill, de tweede piloot, komt naar achteren. Zijn gezicht staat ernstig. We verliezen hoogte, zegt Dick. Ja, er schijnt iets met het hoogteroer aan de hand te zijn. En de kist wordt steeds slechter bestuurbaar. Ze praten rustig, hoewel ze heel goed beseffen in welk gevaar ze verkeren. Ze zullen zo spoedig mogelijk een geschikt landingsterrein moeten vinden. En als dat niet lukt? Bill gaat weer naar voren en laat de beide mannen in somber zwijgen achter. Even later komt het bericht dat Fred moet proberen contact met de grond te krijgen. Rusteloos zendt hij zijn seinen uit. Zweet parelt op zijn voorhoofd wanneer hij bedenkt dat ze minstens nog anderhalf uur van het dichtstbijzijnde vliegveld verwijderd zijn. Dick gaat naar voren en bespreekt met de beide piloten de situatie. Ze zijn uit koers geslagen en kunnen slechts bij benadering vaststellen waar ze zich bevinden. Bob, de eerste piloot, laat het sterke zoeklicht naar de aarde schieten. De scherpe stralenbundel verliest zich in de nevel. Het zicht is slecht. Het is onmogelijk om met dit weer een geschikte landingsplaats te vinden, gesteld dat die er is. Ga naar je plaats en bind je vast, Dick, commandeert Bob grimmig. Bereid je voor op een noodlanding. Je bedoelt, bereid je voor op een doodval, bromt Dick ruw. Ik vlieg ook niet voor het eerst. We maken toch geen schijn van kans om onder deze omstandigheden zonder brokken aan de grond te komen. Dat zullen we dan wel merken. Ga jij maar naar je plaats. Dick stommelt naar achteren om Fred van de toestand op de hoogte te stellen. De macronist zit nog steeds onafgebroken te seinen. Als een noodkreet schiet zijn boodschap door de stormnacht. Maar verbinding krijgt hij niet. Alleen daar, waar geen storing kan hinderen, wordt zijn hulpgeroep gehoord. God let op het angstig roepen dat vanuit de donkere stormnacht tot hem komt. Uiterlijk bewogen vertelt Dick zijn makker hoe de zaken staan. Dus dit wordt dan het einde, fluistert Fred schor. Werktuiglijk hanteert hij de seinsleutel. In duizelingwekkende vaart schietende gedachten door zijn hoofd. Ja, dit wordt waarschijnlijk het einde, Fred. Ik geloof niet dat het erg zal zijn. Eén klap en dan niets meer. Nee, dat is het niet. Daarmee is het niet afgelopen. Jij en ik, we zullen ons voor God moeten verantwoorden, fluistert Fred. Dat is je angst, stuift Dick op. Het is de angst voor de dood die je zo doet praten. Ben jij dan niet bang? Dick antwoordt niet, maar zijn mond vertrekt zenuwachtig en zijn vingers trillen als hij de riemen vastmaakt die hem in zijn stoel moeten houden. Fred, zegt hij ineens, en zijn stem klinkt heel wat minder zelfverzekerd dan gewoonlijk. Fred, Ik heb je niet willen kwetsen, jong. Ik heb misschien dat je toch... Nou, wat? Vraagt Fred zacht. Maar Dick schudt zijn hoofd en zwijgt verder. Doodsbleek zitten ze daar in die kleine ruimte te wachten. Te wachten op de dood. Dick denkt aan zijn vrouw en de kleine Dolly. In gedachten ziet hij ze bij de tafel zitten wachten op zijn thuiskomst. Oh, hij zal ze nooit meer zien. Het is plotseling of zijn keel wordt dichtgeknepen. Met betraande ogen kijkt hij naar de kabouterpop die naast zijn stoel op de grond ligt. Fred denkt aan zijn oude moeder. Hij ziet haar zilveren haren glanzen in het lamplicht, terwijl ze leest uit haar Bijbel. De koffiepot staat gezellig te pruttelen op het olielichtje, dat vrolijke lichtplekjes tovert op de kopjes van het zondagse servies. En voor, in de cockpit, zitten de piloten. Bob staart met een onbewogen gezicht voor zich uit. Zijn scherpe ogen proberen de duisternis te doorbreken. Zijn sterke handen die het stuurwiel omklemmen, beven niet. Denk je dat er nog een kans bestaat dat we er goed doorheen rollen, Wil? Bij God zijn alle dingen mogelijk, antwoordt de commandant rustig. Als je om je heen kijkt in de wereld, kun je het je niet voorstellen dat er mensen in de hemel komen. Maar God heeft het kerstfeest gemaakt en daarom gebeurt het toch. Bob, zegt Bill, jij hebt altijd zo weinig gezegd. Wij kregen altijd de indruk dat jij een ijzeren hein was. Is dat nou zo? Zeg eens eerlijk, ben jij niet bang? Even aarzelt Bob en dan zegt hij, ja, ik ben ook bang, net als jullie. Maar ik weet toch dat God mij niet verlaten zal. Ronkend stormen ze voorwaarts. En dan, daar breekt het zoeklicht door de nevel heen en beschijnt het kolkende water van een rivier. Met inspanning van al zijn krachten probeert Bob de machine nog in bedwang te houden. Tot het laatste toe zal hij proberen het gevaar te keren. Land bereiken is niet meer mogelijk, maar hij wil trachten op het water te landen. Nog enkele ogenblikken. En dan slaat de machine met een geweldige klap op het water. Dick ontwaakt het eerst uit zijn verdoving. Hij kijkt verbaasd om zich heen en probeert zich te herinneren wat er precies gebeurd is. Hij heeft de benzinetoevoer afgesloten, dat weet hij nog wel. Maar verder, daarna, ze zijn toch neergestort. En hij leeft nog. Veel tijd om over zijn wonderlijke redding na te denken gunt hij zich niet. Want door de opengescheurde romp van het toestel stroomt het water naar binnen. En terwijl hij bezig is zich van de riemen te ontdoen, komt Bill naar achteren. Mankeer je niets, Dick, stamelt hij. Ik weet het niet. Ik geloof het niet. Ik kan mijn armen en benen tenminste nog bewegen. We zijn door het oog van de naald gekropen. Dat zijn we zeker. Maar help me even met die riemen. Dan kunnen we kijken hoe het met de anderen staat. Als Dick vrij is, onderzoeken ze Fred. Die schijnt niets te mankeren en het lukt ze al spoedig hem weer bij te brengen. En met hun drieën waden ze naar de cockpit, waar Bob bewusteloos in zijn stoel hangt. Hij heeft zijn arm gebroken. Voorzichtig wordt hij uit de stuurstoel getild en naar achteren gedragen. Het water stijgt en het wordt nu tijd dat ze de kist gaan verlaten. Door een gat in de romp werken ze zich naar buiten. Snijdend blaast de wind door hun natte kleren als ze hun toevlucht zoeken op de linkervleugel. Hoe lang zullen ze het daar uithouden? 20 minuten? Een half uur misschien? Bill schiet een vuurpijl af. Zal iemand het zien? En dan, als iemand het ziet, zal die zich met dit weer op de rivier wagen? Nog half versuft, niet in staat om goed over de situatie na te denken, hurken de mannen bij elkaar, zich vastklemmend aan de romp om niet te worden weggespoeld en meegezogen in de kolkende golven. Krampachtig houden ze de bewusteloze Bob vast, die slap tussen hen inhangt. Centimeter voor centimeter verdwijnt de machine verder in het water, dat woest tegen het wrak slaat, zodat het schuim hoog opspat. de wind en het water. Het lijkt wel of ze zich met al hun krachten inspannen om de mannen te vernietigen. We houden het lang niet meer uit. We houden het niet lang meer. Of we houden het niet lang meer uit, zegt Dick. Laten we nog een vuurpijl afschieten. We moeten zuinig zijn. Laten we nog maar even mee wachten, bromt Bill. Maar als we nog langer wachten, hebben ze straks niet meer nodig. Geef op zo'n ding. Bill reikt hem er een en Dick maakt zich gereed om een noodsignaal af te vuren. Gierend jaagt de storm over de rivier. Wit gekuifde golven spoelen reeds over de vleugel. Hebben ze de noodlanding overleefd om hier om te komen in de storm? Daar gaat de vuurpijl. Een vurige streep langs de donkere hemel. En dan ineens gebeurt er iets vreselijks. Een harde windstoot doet Dick het evenwicht verliezen en in het water storten. Met afgrijzen zien de mannen hoe hij door de storm, door de stroom wordt meegesleurd. Ze horen zijn angstkreten die boven het geweld van de storm uitklinkt. Help, o God! Een ziel in nood, zou God niet horen? Wild slaat Dick met zijn armen, vechtend tegen de krachten die hem trachten te vernietigen. Tegen de koude duisternis van de dood die hem van alle zijden omringt. Hij wil leven, leven voor zijn vrouw en voor Dolly. Nog eenmaal tasten zijn handen rond in het donker. En daar? Ja, daar heeft hij houvast. De stroom heeft hem langs de staart van het toestel gedreven. Met inspanning van al zijn krachten hijst Dick zich op het staartvlak. En daar hangt hij nu, half in het water, terwijl de golven wild aan hem rukken. Hij leeft nog, maar voor hoe lang? Had hij zich misschien toch maar beter in de stroom kunnen laten meezuigen? Nee, want hij is bang. Bang om te sterven. Daarnet, toen het donkere water hem omringde als het graf, toen hij de dood zeer nabij wist, heeft zich een geweldige angst van hem meester gemaakt. Daarnet, in het vliegtuig, toen was alles anders geweest. Nu weet hij het. Hij zou voor God moeten verschijnen. En dat kan hij niet. Nu met de dood voor ogen weet hij het. De mannen op de vleugel schieten de ene vuurpijl naar de andere af. Dick's verkleumde handen klemmen zich als schroeven om de rand van het staartvlak. Beelden uit het verleden schieten in wilde warreling door zijn herinnering. Hij ziet zichzelf als jongen, op school, op de catechisatieles, thuis bij zijn ouders. Hij ziet zijn vrouw en kind. O, hij wil niet sterven, maar voelt tegelijkertijd dat hij de kracht mist om het te verhinderen. God, ja, in zijn angst heeft hij hem daarnet aangeroepen. Maar is hij werkelijk diegene van wie gezegd wordt dat hij helpt die tot hem roept? Of is hij een God van verre? Een bestraffend God die onbewogen neerziet op het lijden van de mensen? Radeloos van angst en verstijfd van de kou hangt Dick daar als een armzalig hoopje ellende aan de punt van het wrak dat langzaam maar zeker bezig is in de golven te verdwijnen. Hij voelt dat zijn krachten hem gaan begeven. Nog even. En dan? Opeens wordt hij een juichkreet. Het is Frits' stem die daarboven het huilen van de storm uitklinkt. Er komt hulp. Hulp? Hij kan het niet geloven. Hij heft zijn hoofd op en tuurt in de richting waar hij de oever vermoedt. Ja, daar nadert een lichtje. Een boot misschien? Mensen die signalen hebben opgevangen? Redding? Die hoop geeft hem nieuwe kracht. Hij hijst zich wat verder uit het water en kijkt snikkend naar het dansende lichtje. De mannen op de vleugel schreeuwen om hulp. Hij luistert ingespannen of er ook antwoord komt. Ja, daar is het. De stem van een mens. Een mens die hen komt helpen. God dank. Het is een boot. En als hij dichterbij gekomen is, zien ze het. Het is een kleine boot met één man erin. Hij stuurt op de vleugel aan waar de drie mannen zich wanhopig vastklemmen. We hebben een gewonde, roept Fred. Die moet eerst in veiligheid. En daar wankelt Bob naar voren. Hij verliest het evenwicht, maar twee sterke armen vangen hem op en trekken hem in de wildslingerende boot. Als Bill en Fred ook zijn overgestapt, staat het water bijna tot aan de bodem van het kleine schuitje. De boot is te klein en hij is nog lek ook, zegt de redder. Maar er was niets anders. Jullie zullen moeten hozen terwijl ik roei. We zitten niet erg ver weg van de wal, maar het water is verraderlijk. Hij grijpt de riemen en zet zich van het wrak af. Golven lopen over de rand en spatten uiteen in de boot. God beware ons, bromt de man. En hij trekt krachtig aan de riemen. Bob ligt machteloos voor in de schuit. Bill en Fred hozen voor hun leven. En dan klinkt een angstkreet over het water. Zo huiveringwekkend dat de man als versteend in de boot gaat zitten. Is er nog iemand? Vraagt hij. Dick, hijgt Fred. We dachten dat hij verdronken was. 5 man gaat daar niet in deze boot, zegt de man. Maar we moeten het toch proberen? We zullen allen omkomen. Kijk eens hoe diep de schuit nu al ligt. U hebt gelijk, het gaat niet, huivert Bill. We kunnen Dick niet redden. Ga niet weg, brult Dick. Help me, om Gods wil, help me. Roerloos zitten de mannen in de boot. Om Gods wil, fluistert de vreemde man. Dan keert hij de boot en hij stuurt nogmaals op het wrak aan. Wat gaat u nu doen? Roept Bill. Dat gaat toch niet? We zullen allemaal verdrinken. U hebt het zelf gezegd. De man antwoordt niet. Bij het licht van de stormlantaarn die in de boot staat, zien ze zijn gezicht. Hun redder is een forse oude man. En er ligt nu een vastberaden trek om zijn mond. Hij roeit langs het wrak. En als ze Dick ontdekt hebben, weet hij de boot behendig bij het staartstuk te sturen. Hij geeft Fred de riemen en stapt over op de verongelukte machine. Zijn lange oliejas staat bol in de wind als hij voorzichtig naar Dick klautert. Als een kind tilt hij de mechanicien uit het water en draagt hem in zijn gespierde armen naar de boot. 1 misstap, 1 krachtige windstoot kan het einde betekenen. Maar het lukt. Met behulp van zijn makkers weet Dick aan boord te komen. Het gaat niet, roept Dick. Roept Bill. We lopen nu al bijna vol. En daarom moet je hier ook niet langer blijven, zegt de oude man. Roei maar recht van het wrak weg. Daar is de wal en daar vind je mijn huis wel. Ja, maar, stamelt Bill. U dan? Hoe moet het dan met u? Ik heb een machtige heiland. Ik kan sterven. Uw vriend niet, dat heb ik wel gemerkt. Maar dat kan toch niet? Dat is toch te erg, roept Fred. En als enig antwoord duwt de oude man de boot weg. Hoog tekent de forse gestalte zich af tegen de donkere hemel. Zoals hij daar staat op het zinkende wrak. Zijn oliejas klappert tegen de romp. Hij staat als een standbeeld. Sprakeloos blijven de mannen naar hem kijken, tot de duisternis hem aan hun ogen onttrekt. Vechten tegen de stroom die hen telkens weer dreigt mee te sleuren, zoeken ze de oever. Hoe lang zwerven ze daar rond op de donkere rivier? Ze weten het niet, maar het lijkt uren geleden dat ze het wrak hebben verlaten. Dick hoost. Bill heeft hem een blik in de handen geduwd en werktuigelijk hanteert hij dat. Af en toe heft hij zijn hoofd op en kijkt in de richting van de verongelukte machine. Voor in de boot ligt Bob zacht te kreunen. Het koude water spoelt over hem heen. De mannen zwijgen. Alleen de storm spreekt, brullend als een wild beest dat zich zijn prooi ziet ontglippen, valt hij op de kleine boot aan. Maar eindelijk bereiken ze dan toch de wal. Ze zijn gered. Bill en Fred brengen samen Bob in veiligheid. Maar Dick blijft zitten hozen. Kom, Dick, zegt Fred eindelijk. Maar hij zwijgt en verschrikt. Maar hij zwijgt verschrikt als hij ziet wat zijn vriend doet. Dick gooit het blik neer, stoot de boot af en verdwijnt in het duister. Dick, ben je gek? Brult Fred. Dick, kom terug. Het enige antwoord dat hij krijgt is het loeien van de wind. Dick roeit terug. Schuimend spatten de golven uiteen tegen de kop van de boot. Met krachtige slagen rukt hij de schuit door het kolkende water. Ondanks alles wat hij de laatste uur heeft moeten doorstaan, is het of hij geen vermoeidheid kent. Hij wil van geen vermoeidheid weten. Hij moet terug. Terug naar het wrak. Hij kan niet bij zijn makkers blijven, zolang die man daar nog zit. Die man die zijn leven voor hem durfde te wagen. Wild danst de boot op de golven. Met ononderbroken regelmaat plonzen de riemen in het water. De wind neemt af in kracht. Maar Dick merkt het niet eens. Eén gedachte bezielt hem slechts. Terug naar het wrak om de oude man te redden. Om hem heen heerst duisternis. Alleen de stormlamp brandt. Het enige lichtje in de zwarte verlatenheid. Eindelijk laat Dick de riemen even rusten. Hij kijkt om zich heen. In de hoop iets van het wrak te zullen ontdekken. Werd het nu maar wat lichter. Misschien is hij er vlakbij. Maar houdt de duisternis het voor zijn ogen verborgen. Of is hij er misschien al voorbij geroeid? Hij draait de boot en roeit terug. Roeit hij terug? In het duister kan hij zich onmogelijk oriënteren. Wie weet hoe vaak hij al helemaal rond is gedraaid. Hij vecht voor een verloren zaak. Maar dat wil hij zichzelf niet toegeven. Hij zal doorzetten. Hij moet de man vinden. Hij zal vechten tegen de storm, tegen het water, tegen al die wilde krachten die hem omringen in de nacht. Er staat water in de boot. Maar hij let er niet op. Gunt zich ook de tijd niet om te hozen. In het oosten ligt de nieuwe dag. Dick voelt hoe zijn krachten hem gaan begeven. Zijn armen wegen als lood en zijn rug doet pijn. Moeizaam hanteert hij de riemen. Langzaam, steeds langzamer. Af en toe laat hij ze rusten. En dan ineens, in het aarzelend licht van de morgen, als de wind de nevel die over het water hangt even uiteenblaast, dan ziet hij het verongelukte toestel. Een angstkreet wringt zich los uit zijn keel. Daar ligt het wrak. Alleen de punt van de richtingsroer steekt nog boven het water uit. Maar de oude man is verdwenen. Verdronken. Meegesleurd in de zuigende stroom. Als versteend staat Dick rechtop in de boot. Die onrustig heen en weer schommelt op het woelige water. Hij drukt zijn nagels in de palmen van zijn handen. Hij klemt zijn kaken stijf op elkaar. En huilt zacht als een kind. De man is verdronken. Hij heeft zijn leven gegeven voor hem, omdat hij hem in Gods naam gesmeekt heeft hem te helpen. Uren geleden heeft hij Fred gevraagd hem een mens te tonen die echt op God vertrouwde. Nu heeft hij hem gezien. En nu? Nu? Zacht klotst het water tegen de boot. Het klinkt als een fluisterende stem. De stem van de rivier die hem een geheim wil vertellen. O God, roept Dick en hij slaat zijn handen voor zijn gezicht. Uitgeput zakt hij neer op de bank. Hij voelt zich verslagen, klein en ellendig. Een groot verdriet schrijnt in zijn hart. Zijn hart, dat zo leeg is, dat schrijt om erbarming, om verlossing, om vrede. Vrede met God. Wiens aanwezigheid hij gevoeld heeft toen de duisternis hem ontsloot. God, tot wie hij geroepen heeft in zijn angst en die hem een laatste houvast deed vinden in de stroom die hem dreigde mee te sleuren. God, die zo ver weg is of zo dichtbij. Ik heb een machtige heiland. Is het de stem van de oude man die hij hoort? Of is het slechts het geluid van de wind? En het gefluister van de golven. Ik heb een machtige heiland. Hij gaf zijn leven ook voor mij. Van waar komt die stem? Het zijn oude vertrouwde woorden. Woorden die hij vroeger zo vaak gehoord heeft. Maar die zonder inhoud voor hem waren. Maar nu? Ze worden op de wind tot hem gedragen. Of spreekt die stem in zijn hart? Is is het Jezus zelf die afdaalt tot hem. Jezus die woning komt zoeken in zijn koude, armoedige hart. Was het in Bethlehem niet koud? Was de stal niet kaal en armoedig? Was die ruwe krib een goede wieg voor Gods zoon? Op de rivier dobbert een eenzame boot. Op de bank zit een man. Een man om wie geworsteld wordt door God. Hij is immers op aarde gekomen om het verlorene te zoeken. Om rust te geven aan hen die vermoeid en beladen zijn. En onder de last van zonde, angst en verdriet dreigen te bezwijken. Hij heeft immers zelf de straf voor onze zonde gedragen. Het begon bij de krib. Het eindigde bij het kruis. Hij overwon. Nu klopt hij aan de deur van Dick's hart. Het kind van Bethlehem. De man van Golgotha. Hij maakt vrede. Hij maakt feest. Een paar uur later vinden Fred en Bill hun vriend bewusteloos in de boot, die door de stroom naar de oever is gedreven. Arme kerel, zuchten ze. Maar ze weten nog niet dat het kerstfeest geworden is in het hart van hun makker. Maar in de hemel, daar jubelen de engelen. Daar juicht een oude man mee het engelenlied. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst.
Bedankt, Lianne, voor het voorlezen van dit spannende en toepasselijke verhaal. En fijn dat je tijd gevonden hebt, ondanks de drukte in je gezin, om dat hier voor te lezen. Zoals u ziet op het programma gaan we nu eerst zingen. En het lied, heerlijk klonk het lied der engelen. Intussen zijn de muzikanten ook gearriveerd. En we gaan dus eerst zingen. En dan kom ik zo bij u terug. Dan staat er nu een muzikaal intermezzo op programma. Elk jaar is het weer spannend bij het organiseren van deze middag. Zo van, kunnen we muzikanten vinden? Want het ene jaar dan is er volop medewerking. Dan kan dat ook vanuit de JV, de jeugd van de gemeente. Maar ja, de jeugd stroomt dan weer door. Dan gaan ze studeren. En dan zitten ze het andere jaar weer, nu op dit moment, nog op school in Rotterdam of zo. Dus elk jaar is het weer een verrassing of dat we mensen kunnen vinden. Maar gelukkig, dit jaar is het ook weer gelukt. We hebben twee muzikanten in ons midden vanuit de gemeente. Art van der Linden en Gert Versluis. Fijn dat jullie er zijn. Hartelijk welkom. En ja, we zijn heel erg benieuwd wat jullie ons gaan laten horen. Ik heb wel begrepen, Art wil nog even wat toelichten voordat jullie beginnen. Dus als ik je mag uitnodigen hier naartoe te komen. Dan, als je deze microfoon zo vastpakt. Is goed.
Dank u wel. Vandaag staat op het programma wat we gaan doen, is Psalm 72. Ik heb een compositie gemaakt voor Gert. Het zijn eigenlijk allemaal variaties. En ik wil eigenlijk al die variaties even een klein beetje toelichten, zodat u weet wat een beetje aankomt. We gaan beginnen met een intrada. Ja, een beetje marsachtig. Het zit eigenlijk geschreven in ABA-vorm. Dat betekent dat het een soort van de melodie van de psalm is een contra-melodie van de melodie die eerst wordt gespeeld. Daarna gaan we verder met een trio. Dat betekent eigenlijk dat het driestemmig is. En dat het eigenlijk, die drie stemmen gaan allemaal door elkaar heen. En daardoor heeft, daar heeft Gert ook de melodie. Daarna gaan we verder met Adagio. Dat is eigenlijk een beetje afgeleid van het Bach-koraal Erbarm mich, o Heer. Daar zult u ook wel een klein een karakter dingen van horen. Daarna gaan we verder met een fuga. Dat betekent eigenlijk een kanonisch iets. Dat betekent dat als ik speel de eerste regel, daarna veel valt Gert in. Ook met de eerste regel, alleen dan een kwint hoger. En dat volgt zich steeds op per regel. En dan sluiten we af met het koraal, Psalm 72, vers 11. Dat is het laatste vers, het korte vers. En daarna gaan we, bouw ik het om naar een andere melodie. En dat is Komt alle tezamen. Zoals u misschien wel weet is Psalm 72 een koningspsalm. En nu komt alle tezamen. Is eigenlijk past er heel goed bij, want de laatste regel is Kom, laten wij aanbidden. Ja, kom, laten wij aanbidden. Die koning. En daarom past het eigenlijk heel mooi bij elkaar. Dus eerst Psalm 72, daarna buig ik het om naar Nu komt, laten wij aanbidden. Komt alle tezamen, dat is het. En ook nog even een andere ding. Ik geef geen toontje vooraf. Het is goed luisteren wat ik doe. Het einde van, dan geef ik, ik doe eventjes mijn handen omhoog. En dan hoort u wel wat we moeten inzetten. Het is niet te hoog, dus iedereen kan meezingen. Ik heb net gehoord dat u heel mooi kan zingen. Dus ik verwacht goede steun van u en veel luisterplezier. Dank u wel.
Ja, de meeste aanwezigen zijn gewend om een uur of 10 naar bed te gaan vanavond. Maar dat gaat hopelijk toch wel lukken. Ja, fijn.
En de dingen die u hier ziet, dat is eigenlijk voor YouTube. Dan kan u dus, als u nog wilt terugkijken, dan kunt u het nog zien op YouTube als het wilt.
Thank you.
Zo jongens, aan het einde gekomen van jullie muzikaal intermezzo, wat duidelijk een thema was rondom deze psalm. Heel knap om dat zo te maken en vooral om het zo ook te laten horen. Hartelijk dank daarvoor. Heel knap trouwens dat je, ja, om zoveel muziek te krijgen uit zo'n stukje metaal, dat je dat eruit blaast. Dus, ik verwonder mezelf daar altijd weer over. Maar daar moet je vast heel veel voor oefenen, denk ik zo. Toch? Ja, het valt wel mee, maar volgens mij is dat heel knap. Hartelijk dank dat jullie dit hebben willen doen. Hè, en ja, wie weet, misschien krijgen jullie de smaak te pakken dat het voor herhaling vatbaar is. Hè, op een ander jaar, bij gezondheid. We gaan nu Ere zij God zingen. Nu is het zo, dan wil ik even overleggen met de organist van deze middag. Ja, we hebben nu een organist in ons midden die heel graag speelt uit zijn hoofd. Passeren we u erg? Als ik deze jongen ook nog de gelegenheid geef. Arts, wil jij het Ere zijn God met ons spelen? Heb je het bij je?
Ik heb het niet bij me, maar ik kan het, als u bladmuziek heeft, ja, dan kan ik het maar spelen. Gewoon de melodielijntje.
Ja, dat heb ik nog. Ja. Nee, omdat ik weet dat je zo graag speelt, dacht ik van, dan hebben we even een gastorganist voor...
Mag Gert meespelen?
Het mag ook, tuurlijk. Ja, als Gert mee kan spelen. We zijn er nu toch, ja.
Thank you.
Heel erg knap dat jullie dit zonder te hebben voorbereid zo ineens kunnen spelen. Nee, maar betekent wel dat jullie ervaren zijn dat dat zomaar kan. Hartelijk bedankt. Dan gaan we nu verder met ons programma. En dan gaan we richting de maaltijd. En dan wil ik vragen aan Bart-Jan van der Hel om dat met ons te beginnen. Ja, fijne avond jullie verder en nogmaals dank.
Ja, het gaat een beetje anders dan dat we gewend zijn, maar dit is van de diaconie. Maar goed, men kan er een beetje hierin helpen hoe we het gaan verdelen. Normaal helpt u ook. U mag vanmiddag als gast blijven zitten. Anders wordt het een beetje rommelig. Er zijn nu ook vrouwen van de ouderlingen aan de diaken aanwezig en de diakenen zelf. Dus ik dacht, laat de diakenen ook maar lopen. Dat is ook wel eens fijn en dan kan u blijven zitten. Het is de bedoeling dat we eerst even de tafel aan gaan zetten. Ik wilde vragen of Anja en ik de spullen voor op de tafel zetten. Of Annemiek met Karin even in de keuken wil assisteren door de melk en de kopjes naar hier te brengen. En of de mannen, dus de diakenen, er staan 3 tafeltjes. Op het linker en het rechter tafeltje staat voor de linker en de rechter tafels bestek met borden. En daarachterin staat een tafeltje voor de middentafel. Als jullie dat als mannenwezen er even opzet, lopen we elkaar niet voor de voeten. Als alles op de tafel staat, zal een van de diakenen de tafels openen met gebed. En daarna zullen we eerst soep eten. De keuze is vanmiddag anders als andere jaren. Ik dacht misschien wat variatie. Het wordt groentesoep of aspergesoep. Het is verse aspergesoep, dus niet uit blik, dus je kan kiezen. Voor de luisteraars thuis, fijn dat u hebt meegeluisterd. Maar ik denk dat dit gedeelte voor u niet zo aangenaam is. Want je hoort alleen een groot leven. We gaan de kerktelefoon nu afsluiten. En de diaconie wenst u ook gezegende dagen toe.
Ja. Als iedereen plaats kan nemen. De tafels zijn gedekt. En dan zijn we nu zover dat we een zegen kunnen vragen over deze maaltijd. Heren, wij mogen tot u komen in het gebed om u allereerst te danken voor wat u ons deze middag heeft gegeven. Uw woord mocht opengaan. We hebben gelezen uit uw woord. We mochten met elkaar zingen. Psalmen en liederen, kerstliederen. Heren, wilt u dat alles zegenen? Dat het mee mag gaan, ook als we straks weer van hier gaan. Dat we het mogen overdenken. Het kerstevangelie. Wat we dit jaar ook met elkaar mogen beleven, zo u het geeft. Heren, we zijn het niet waardig, maar wilt u nog op ons neerzien zoals u dat hebt gedaan door het zenden van uw zoon in de stal in Bethlehem. Heren, wilt u de maaltijd zegenen die we hopen te gebruiken. We kunnen zien dat we overvloed hebben. Heren, wat een onderscheid met zoveel op deze wereld. Die gebrek lijden, die elke dag opnieuw zich afvragen of ze nog eten kunnen vinden, Heere, gedenk ook aan die mensen. Dat ook zij hun dagelijks eten, hun dagelijks voedsel uit uw hand mogen ontvangen. En wilt u ons dankbaarheid geven? Dat we toch niet vergeten dat u het bent die dat alles geeft. Schenkt u ons een goede maaltijd met elkaar? Geeft u ons ook goede gesprekken? Wij vragen dit van u uit genade om Jezus wil. Amen. Eet smakelijk.
Gewoon bent u ons te helpen met het afruimen. Het is nu de bedoeling dat de diaconie afsluit. U mag de tafel gewoon laten staan. En als u als gast hier allemaal weg bent, gaan we pas afruimen.
Ja, dan zullen we de maaltijd verder afsluiten. En dat willen we doen met schriftlezing, nog wat zingen en dankgebed. En zoals het programma aangeeft, zingen we straks de lofzang van Maria. Maar eerst de schriftlezing, en dat wil ik met u doen uit Lucas 2. Vanaf het 8e vers tot het 20e vers. De herders en de engelen. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u een teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Dan zullen we nu eerst zingen de lofzang van Maria, 3 coupletten. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blijden Heer. En hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam. En zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op. Dan wil ik met u eindigen met dankgebed. Heere God in de hemel, tot u komen we aan het einde van deze maaltijd in het gebed. Om u te danken voor al de zegeningen die we hebben ontvangen. Met deze maaltijd, Heere, het eten was er in overvloed. Onderhoud ons lichaam hierdoor, schenk ons er krachten door. Ja, Heere, we kregen het alles van u. Ondanks dat we dat niet altijd beseffen, u bent goed voor ons. U maakt onderscheid waar het niet is, want zoveel anderen in de wereld hebben honger en gebrek. Ja, wilt u ook daar zijn, wilt u ook daar eten brengen, leven sparen, maar bovenal uw woord brengen, want daar is ook zoveel honger naar. Wereldwijd, en dat er steeds meer honger mag komen. En dat die monden ook gevoed mogen worden. Ja, werk zo met uw geest wereldwijd, want het is tot eer van uw naam. Dat ook die honger bij ons gevonden mag worden, Heere, dat we naar u op zoek mogen zijn. Gaan, u zullen vinden in uw woord, ook in de aankomende tijd, wanneer het verder adventstijd is, en wanneer we met kerst mogen gedenken dat u in de wereld gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heere, dat daar ook honger naar is. Naar die bevrijding waar u voor gekomen bent. Die verlossing. Dat het een andere kerst mag zijn. Heere, zoals we misschien al jaren meemaken. Jaar in, jaar uit. Heere, dat u persoonlijk gekend mag worden. Heere, dat we net als die herders waar we zojuist van lazen, dat we mogen komen met haast. Om u te aanbidden. Heere, dan mogen we u ook verder danken voor alles wat we vanmiddag kregen. Voor uw woord, voor de contacten onderling, voor de gezelligheid. Heere, het is ook een zegen van u dat dit zo in alle rust en vrede mocht. Je wilt u ook verder met ons zijn als we van hier gaan. Breng ons veilig thuis. Ja, Heere, wees ook dan met ons. Als we dan weer mogelijk in eenzaamheid thuiskomen. Ja, dat er geen eenzaamheid gevoeld mag worden omdat u er bent. Heere, en ook zo de aankomende tijd, wanneer anderen misschien met familie, kinderen en gezelligheid bij elkaar zitten. Heere, dat er ook oog voor elkaar mag zijn. Dat er geen eenzaamheid gevonden mag worden. Dat we elkaar mogen opzoeken en het goede voor elkaar zullen zoeken. Maar bovenal, Heere, dat u daar bent waar eenzaamheid kan zijn. Heere, wees zo met ons, verder binnen de kerkelijke gemeente. Schenk ook daarin gezegende tijden, gezegende diensten. Wees met uw dienstknecht. Heere, schenk ook hem alles wat nodig is. Heere, dat hij de woorden van u mag verkondigen, wat woorden zijn tot zaligheid. Wil u het verkeerde ook vergeven van deze dag? Heere, neem ons alles voor uw rekening. We vragen het alles niet dat we het verdienen, maar alleen om het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus wil. Amen. Dan heb ik nog een aantal mededelingen. Ten eerste mogen we wel zeggen, goede bekomst. Dat heeft toch zeker goed gesmaakt. En ja, het zag er voortreffelijk uit. En er was ook zeker voldoende. Dus dat liep allemaal heel goed. Goed voorbereid. Ik had het aan het begin van de middag al gezegd. Het is een stukje routine natuurlijk, maar toch, het moet allemaal wel weer gebeuren. En we willen Bart en Rina bedanken, weer voor de voorbereiding. Alle werk wat ze gehad hebben, en ze zijn er nog niet. Ook de hulp die er was, de dames die geholpen hebben, hartelijk dank. De dominee natuurlijk voor de meditatie die gehouden is. De gastorganist die er was, die toch op korte termijn pas wist wat er gespeeld moest worden, maar dat snel voor elkaar kreeg. Dus fijn dat u dat zo kon doen. Pitanus. Ja, verder is het zo dat ja, u bent buitenspel gezet. Al zou u willen helpen, het mag niet. Dus u moet gewoon zo ja, de zaal verlaten. Maar voordat het altijd gebeurt met zo'n oudere middag, dan ja, wordt er altijd nog wat, worden er nog wat spelregels gegeven. Van voordat u weggaat, nog even dat u zich wil melden bij de tafel in de hal, dan krijgt u nog wat mee. Er zal weer een broodje zijn en een boek waar u als goed is het hele jaar wat aan heeft. Een dagboek. En zo wensen we Ook u namens de diaconie. Gezegende dagen en Gods zegen voor de toekomst. Ik dank u wel. Arjan, moet ik verder nog wat zeggen over die pakketjes? Nee? Oké. Okay. Nou, wij zullen als diaken en dagen staan en we zien u vanzelf langskomen. Geen haast, dus we zien u vanzelf.